Goedenavond. Ik wil graag iets met u lezen uit 1 Korinthe 10. We gaan het hebben over Mozes. Schrikt u niet. Maar we lezen uit 1 Korinthe 10 over Mozes. Ik lees uit de Telos-vertaling 1 Korinthe 10 vanaf vers 1 tot 11. Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heen gegaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde. De steenrots nu was Christus. Maar in de meesten van hen had God geen welgevallen, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, omdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals ook zij er begeerten in hadden. Word ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te spelen. Laten wij ook niet hoereren zoals sommigen van hen hoereerden en er vielen er op één dag 23.000. Laten wij ook Christus niet verzoeken zoals sommigen van hen hem verzochten en door de slangen omkwamen. Moppert ook niet zoals sommigen van hen mopperden en door de verderver omkwamen. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Tot zover uit het woord van God. Het is nogal ongebruikelijk om een serie Bijbelavonden te baseren op een lied. Dat heb ik u de vorige maal ook gezegd. Maar het is ook wel een bijzonder lied. En verschillende mensen hebben mij gezegd toen ze dat lied voor het eerst zongen: ik snap niet veel van die tekst. Je moet daar wel een tijd op studeren voordat je echt begrijpt waar dat lied nou eigenlijk helemaal over gaat. Nou, nu hebben wij het echt grondig aangepakt. 6 avonden over dat ene lied. Maar het betekent ook wel dat we een heel groot deel van de Bijbel daarbij mogen doorwandelen. Het gaat natuurlijk niet om dat lied, maar om de schrift. Maar wat het lied zegt is iets heel bijzonders. Het verwijst in het refrein, daar heb ik de vorige maal niet zo op gewezen, naar de wederkomst van Christus. Voorwaar, hij komt, koning van het heelal, stralend als de zon. Dat verwijst naar Maleachi 4. Hij zal komen als de zon der gerechtigheid. Maar ook in het Nieuwe Testament lezen we meermalen op de berg der verheerlijking en bij het visioen van Saulus van Tarsus. Maar ook in het boek Openbaring over zijn aangezicht stralend als de zon. Met bazuingeschal. De laatste bazuin zal weer klinken als hij zal komen. En er wordt ook verwezen naar het jubeljaar. Het 50ste jaar in het Oude Testament, elk 50ste jaar was een jubeljaar. En dat was altijd een groot herstel van de dingen die in de loop van de tijd niet meer zo waren als ze moesten zijn. Zoals ook Petrus spreekt over de wederherstelling van alle dingen die zal aanbreken als Christus terugkomt. Uit Sion komt het heil, uw God is daar. Dat laatste is een mooie verwijzing naar Jesaja 40. Zie, hier is uw God. En daar hopen wij het de volgende keer over te hebben, als we het gaan hebben over die tijd van Jesaja 40. Want er worden hier 6 verschillende gebeurtenissen beschreven in dit lied. De tijd van Elia, de tijd van Mozes en dan komt die tijd van Jesaja 40. Dat zijn de 3 onderdelen van het eerste couplet. En in het tweede couplet gaat het over de tijd van Ezechiël, de tijd van David en de tijd van de grote oogst. En de dichter van het lied zegt: in al deze gevallen gaat het om een heenwijzing naar onze tijd. Al de dingen die in deze 6 episoden worden beschreven zijn een heenwijzing naar dingen die in onze tijd gebeuren. Dat is althans de overtuiging van de dichter. En we willen met elkaar daarover nadenken. We hebben bij Elia vooral gedacht, daar denkt dat lied ook aan wat er op de Karmel gebeurde. Toen het volk daar inderdaad zei, de Heere die is God, wat we in het refrein zojuist weer, 16 keer gezongen hebben. Er is geen God als Yahweh. Dat was de belijdenis waartoe het volk kwam. Daarom was die tijd van Elia een tijd waarin Israël weer leerde de afgoden weg te doen en de ware God te dienen. De tijd van Mozes heeft ook wel met afgoderij te maken, zullen we direct zien. Maar de tijd van Mozes is vooral verbreking van gebondenheid. Zo is het ook vanavond aangekondigd. Dit is de tijd van Gods dienstknecht Mozes, die het juk van het onrecht verbreekt. Er drukte een juk op Israël, het slavenjuk in Egypte. En Mozes was de dienstknecht van God die dat slavenjuk verbrak. U weet wel dat Egypte heel vaak gezien wordt als een beeld van de slavernij van de zonde. En dan wordt de uitleiding uit Egypte, een daad van verlossing, vergeleken met onze verlossing, wanneer we uit het slavernhuis van de zonde uitgeleid worden. Dan is het dus een beeld van de bekering, een beeld van de verlossing. Maar je kunt daarbij ook bedenken dat Israël ook al in Egypte Gods volk was. Want het was het volk van de belofte. Het volk gebaseerd op de belofte die God deed aan Abraham, Isaac en Jacob. En dan is de toepassing een beetje anders. Dan gaat het niet om de bekering, om de wedergeboorte, om de verlossing. Maar dan gaat het om de vraag, niet hoe worden zondaren verlost en worden daardoor volk van God, maar hoe wordt Gods volk verlost? Dat betekent dus dat ook Gods volk zelf in gebondenheid kan verkeren of opnieuw kan geraken. Als onze lieddichter zegt, dit is de tijd van Mozes, dan gaat het er niet om dat wij in een tijd leven waarin weer heel veel mensen, en we zien dat al wereldwijd gebeuren, tot geloof zullen komen, maar dat Gods volk zelf verlost wordt. Zoals het bij Elia het volk van God was, dat van de afgoderij moest worden bevrijd. Niet zondaren die tot geloof kwamen, natuurlijk het waren zondaren, maar ze waren volk van God. Zo gaat het in het lied ook om de vraag, hoe kan het volk van God bevrijd worden? Dat is eigenlijk een veel ernstigere gedachte. Dat de goddelozen van nature zondaren zijn in de gebondenheid van de zonde, dat is een bekend feit. Dat begrijpen we allemaal. En dat zij door de bekering en de verlossing daaruit bevrijd worden, dat begrijpen wij ook. Maar het spannende van ons onderwerp is dat ons lied veronderstelt dat Gods volk zelf in veel opzichten gebondenheden kent. En dat is ook zo. Ik heb wel eens gehoord, ik kan niet checken of dat getal klopt, maar al zou het er een eind naast zitten, dan nog is het ernstig genoeg. Ik heb wel eens gehoord dat 80% van alle ware christenen op een of andere wijze in hun leven nog gebondenheden kennen. En meestal bedoelen we daar dan mee op een of andere wijze ook demonische gebondenheden. Want een echte gebondenheid heeft ook altijd op een of andere wijze te maken met de demonische machten. Nou, al zou het niet 80% zijn, maar 40%, dan staan er nog heel wat mensen vanavond hier in deze zaal. En daarom is het accent vanavond in de prediking ook niet hoe zondaren tot geloof komen, maar hoe Gods volk bevrijd wordt. Want zo spreek ik u aan, dit is geen evangelisatieavond. Ik spreek u aan als mensen die behoren tot het volk van God en bevrijd moeten worden uit eventuele gebondenheden waarin ze kunnen zitten. Mozes is daarbij de bijzondere dienstknecht van God die daarin gebruikt is door hem. Maar zoals God ook met Elia een hele weg van voorbereiding ging, voordat hij kon optreden op de Karmel, zo is dat ook met Mozes geweest. Als Mozes de grote dienstknecht is, die mag verkondigen aan het volk dat ze vrij moeten worden van de banden waarin ze gebonden zijn, dan is Mozes degene die in de eerste plaats zelf daarvan moest worden bevrijd. Dat is heel treffend. In Exodus 3 en 4 lezen wij de geschiedenis van zijn roeping bij de brandende braambos. En daar zien wij dat ook Mozes bevrijd moest worden. Terwijl hij de Heere diende en God lief had, inmiddels al 80 jaar oud was geworden en daarbij een gebondene was geworden van zijn eigen persoonlijke teleurstelling in het leven. 40 jaar geleden had hij een geweldige blunder gemaakt door een Egyptenaar in zijn drift dood te slaan. Als gevolg daarvan had hij moeten vluchten en 40 jaren de kudden van zijn schoonvader moeten hoeden. Zijn leven leek uitgeteld. Hij voelde zich terzijde geschoven als een onbruikbaar instrument door zijn eigen dwaasheid. Zo kunnen mensen gebonden zitten aan één bepaalde grote fout die ze in hun leven hebben gemaakt. En waarvan ze het gevoel hebben dat ze daar nooit meer vrij van worden. En toen hij eindelijk door de Heere God geroepen werd naar deze lange proeftijd, op een leeftijd dat je zo langzamerhand aan de oude dag mag gaan denken, als hij dan door de Heere geroepen wordt, dan hoeft het van hem ook niet meer. Dan komt hij met twee grote argumenten. Hij heeft nog allerlei andere ja-maars, maar uiteindelijk komt hij met twee grote argumenten om toch alsjeblieft deze rol niet te hoeven vervullen. Het ene argument is ik kan niet en het andere argument is ik wil niet. Dikwijls lopen de twee dingen door elkaar. Als mensen zeggen ik kan niet, dan bedoelen ze vaak ik wil niet. Met kinderen ook al zo, maar met grote mensen ook. Als Mozes zegt ik kan niet, dan zegt hij dat met de volgende woorden. Heere God, u weet, ik ben niet wel ter tale. Ik ben helemaal niet geschikt om uw woord te gaan brengen, want ik kan mij niet goed uitdrukken. En dan zegt de Heere God, dat is een aanklacht tegen mij, Mozes, want ik heb jou gemaakt. Daarmee zeg je dus dat ik een dubbele fout gemaakt heb. Ik heb jou zo gemaakt, dat was al verkeerd. En dan roep ik je ook nog tot iets waar jij denkt ongeschikt voor te zijn, dat is ook al verkeerd. Maar ik heb jou gemaakt, Mozes, en ik roep je. En als ik jou roep, dan kun je het. Klaar. Dan kun je het. En dan zegt Mozes tenslotte, Heer, roep toch maar een ander. En dan blijkt gewoon dat hij niet alleen niet kan, volgens hemzelf, maar dat hij niet wil. Mozes was een gevangene zoals zoveel mensen, zoveel christenen dat zijn. Van zijn eigen levensgeschiedenis. Ik kom zoveel mensen tegen die een gevangene zijn geworden van hun levensverhaal. Er zijn dingen in hun leven gebeurd waar ze ook altijd op terugkomen, waardoor ze denken dat bepaalde wegen in hun leven voor hen afgesloten zijn, waardoor ze denken dat ze onbruikbaar voor God zijn geworden. En al zouden ze ervan overtuigd zijn kunnen worden dat ze wel bruikbaar zijn, dan blijkt uiteindelijk dat ze toch op een of andere manier niet meer willen. Ze kunnen het niet meer opbrengen. De eerste die bevrijd moet worden is Mozes zelf. En de Heere doet dat nog hardhandig. Hij wordt boos op Mozes, maar ook geeft hij hem aan Aaron mee, die dan de hoofdrol zal vervullen. Waardoor Mozes gereduceerd wordt tot een bijrol. Dat is later wel veranderd, want dan verdwijnt Aaron helemaal achter de brede rug van Mozes. Maar in eerste instantie moest hij daar toch genoegen mee nemen. Dat Aaron de feitelijke woordvoerder zou zijn. Maar gaan moest hij. Want als de Heere je roept, dan kun je niet zeggen ik kan niet. Want als de Heere je roept, geeft hij ook de bekwaamheid. En je kunt al helemaal niet zeggen, ik wil niet. Ten tweede, niet alleen Mozes moest bevrijd worden, maar Israël moest ook bevrijd worden. En niet alleen uit de slavernij van de farao. Dat is de oppervlakkige manier om naar het verhaal te kijken. Het volk zat gevangen in de slavernij. De farao en zijn mensen beschikten vrijelijk over Israël. Ze werden gedwongen tot slavenarbeid. En als Mozes begint op te treden, wordt die slavenarbeid nog eens verzwaard, opdat maar duidelijk mag worden wie het voor het zeggen heeft in Egypte. Dat is waar we oppervlakkig gesproken alleen maar over denken. Israël moest bevrijd worden van die grote slavendrijver die de farao heette en die later in de Schelfzee is omgekomen. En zo werd Israël bevrijd uit de macht van Egypte. Nou, prachtig. Maar er is een veel diepere gebondenheid. Natuurlijk, als het lied zegt dat Mozes het juk van het onrecht verbreekt, dan gaat het om het juk dat de farao op volkomen onrechtvaardige wijze op Israël had gelegd. De Egyptenaren hadden zelf dat volk uitgenodigd, Jacob en zijn nakomelingen, om in Goshen te komen wonen. Maar er stond een farao op die Jozef niet gekend had en die begint dat volk te onderdrukken. En het te veranderen in een slavenvolk. Dat was onrecht. En ze worden van dat onrecht bevrijd. Maar er zit ook een diepere gedachte in. Veel mensen beschouwen zichzelf vooral als slachtoffer. Ze zijn slachtoffer van hun ouders, slachtoffers van hun opvoeding, slachtoffers van andere mensen om hen heen, broers, zusters, opvoeders, slachtoffers van hun eigen huwelijkspartner. Je kunt overal slachtoffer van zijn, slachtoffer van de samenleving, slachtoffer van gebeurtenissen in hun leven, en het is zo gemakkelijk om dan zielig te doen. Maar Israël was niet alleen maar slachtoffer van onrecht dat het was aangedaan. Er was een ander onrecht waarvan ze bevrijd moesten worden, en dat was hun eigen onrecht. Slachtoffers en daders zijn niet altijd zo makkelijk uit elkaar te houden. Israël was ook dader. Als ze bevrijd moesten worden van het juk van het onrecht, zoals het lied zegt, is dat ook dat ze bevrijd moesten worden van het onrecht dat ze zelf deden. En daar staan wij niet zo dikwijls bij stil. Dat komt onder andere doordat het boek Exodus ons niet vertelt wat we later in de Bijbel wel lezen. Namelijk dat Israël in Egypte ook de afgoden gediend heeft. Het boek Exodus verzwijgt dat. Misschien wel uit mildheid naar het volk toe, om het niet al te zwart af te schilderen. En het is merkwaardig, u hoeft het niet per se op te zoeken, ik zal het wel voor u voorlezen, maar in Ezechiël, dus dat is heel wat eeuwen later, in Ezechiël 20, daar wordt het eigenlijk pas echt onthuld. Want daar lezen wij dat de Heere God in Egypte tot hen gezegd had, vers 7, ik zei tot hen, ieder werp de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd zijn. Verontreinigt u niet met de afgoden van Egypte. Ik ben de Heere uw God. Maar zij waren weerspannig tegen mij en wilden naar mij niet luisteren. Niemand wierp de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd waren. En de afgoden van Egypte verlieten zij niet, zodat ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten, mijn toren ten volle over hen te brengen in het land Egypte. Hier gaat het niet over het gouden kalf, of wat er ook na de verlossing uit Egypte gebeurd mogen zijn. Hier gaat het over de tijd dat ze nog in Egypte waren. Israël was niet alleen slachtoffer, het was ook dader. Israël diende in Egypte de afgoden. En daar kun je vele excuses voor bedenken, want er is geen zonde zo ernstig of je kan er wel een excuus voor bedenken. Als je zo omringd bent door mensen die de afgoden dienen, en alle verhalen en mythen die de Egyptenaren rond die afgoden hadden geweven, die zien er allemaal zeer aantrekkelijk en interessant uit. Er wordt tot op de dag van vandaag nog studie van gemaakt. Je kunt je voorstellen dat zo'n klein volkje zich o zo gemakkelijk aanpast aan de wereld die hen omgeeft. Zoals christenen vandaag aan de dag dat precies zo ondergaan. Beïnvloed worden door de wereld die hen omgeeft, en o zo gemakkelijk dezelfde afgoden leren dienen als de wereld om hen heen dat doet. Zeker nu de moderne media zo gemakkelijk in onze huizen zijn doorgedrongen, worden wij omgeven door een vloed aan werelds denken, aan Egyptisch denken. En let wel, van Mozes lezen wij in Handelingen 7, vers 22, dat hij was opgevoed in al de wijsheid van de Egyptenaren. Heel anders dan bij de Canaanieten, die waren bekend om hun liederlijkheid, hun verdorvenheid. Maar de Egyptenaren kenden een grote mate van wijsheid en Mozes was daarin doorkneed. En wijsheid is veel geraffineerder. Als iemand meedoet aan een pool van verdorvenheid en liederlijkheid, dan is dat makkelijker te doorzien dan dat iemand zich laat meeslepen door de wijsheid van deze wereld. En een groot deel van Egypte's wijsheid lag in haar godsdienst. Het is wel te begrijpen dat die godsdienst van de Egyptenaren een grote aantrekkingskracht had op Israël. Israël was niet alleen slachtoffer. Israël moest niet alleen bevrijd worden van een juk dat anderen, de farao en zijn mensen, op hen gelegd hadden. Ze moesten bevrijd worden van een juk dat in henzelf was. Het onrecht dat in hunzelf was. En dat onrecht uitte zich vooral, dat wil ik me concentreren op twee dingen. De afgoderij die ik net al genoemd heb, maar ten tweede een geest van rebellie. We hebben in 1 Korinthe 10 gelezen van vier zonden die Israël kenmerkte in de woestijn. Afgoderij, hoererij, de Heere verzoeken en mopperen. En dat is niet zomaar een beetje klagen, zoals iedereen wel eens een keer moppert. Maar de Statenvertaling zegt zo mooi, murmureren. Dat is een geest van rebellie, van opstandigheid, van anarchie naar de Heere God toe. Dat zijn hun vier zonden. Afgoderij, hoererij, dus seksuele ontucht. En dan de Heere verzoeken. Dat wil zeggen, de Heere proberen voor jouw karretje te spannen. Hem uit te dagen om te doen wat jij wil en wat jij van hem verwacht. En ten vierde murmureren. Een geest van opstandigheid tegenover de wijze waarop God zijn volk leidt. En die vier dingen vind je ook al in Egypte. Noem vooral die twee, afgoderij en die geest van rebellie. Zo gauw Mozes gaat optreden, zingt dat volk niet op de knieën om de Heere te danken dat de verlossing nabij is, maar keer op keer mopperen ze tegen hem. Ze mopperen op Mozes en daarmee op de Heere God, voordat ze uit Egypte verlost zijn. Ze mopperen op Mozes als ze uit Egypte verlost zijn, maar nog voor de Schelfzee staan. En ze mopperen als ze door de Schelfzee zijn en ze hebben net het lied van de verlossing gezongen. En even later hebben ze geen water meer, komen bij Mara en dat water daar is bitter en ze mopperen alweer. Ze mopperen in Egypte, ze mopperen voor de Schelfzee, ze mopperen na de Schelfzee, ze mopperen altijd. Ze leven in een geest van rebellie. Dat betekent dus dat de uittocht uit Egypte hen bevrijd had van het juk van de Egyptenaren, maar hen niet bevrijd had van de afgoderij en van de geest van weerspannigheid. Dat juk van de farao was van buitenaf. Dat was als het ware letterlijk op hun schouders. Het juk van het onrecht, dat andere juk, dat zat binnenin. De farao en zijn mannen lieten zij achter. Die vonden ze terug op de oever van de Schelfzee. Maar dat andere juk, daar zaten ze nog steeds onder. Je hebt dat vaak ook met mensen die verwisselen dan bijvoorbeeld van gemeente. Het bevalt ze niet meer en dan gaan ze naar een andere gemeente en ze vergeten altijd dat ze zichzelf meenemen. Dan zijn die mensen die zeggen ik zoek naar een ideale gemeente. En dan zeg ik altijd nou ik hoop dat je hem nooit vindt. Want als jij daar komt is die gemeente niet meer ideaal. Want jij bent niet ideaal, trouwens niemand is dat. Niemand is dat. Israël verliet Egypte en nam zichzelf mee. En toen bleek dat ze wel uiterlijk bevrijd waren, maar dat hun harten nog steeds in de greep van de afgoden waren en in de greep van de rebellie. Ken je dat? Er zijn gelovigen, laten we zeggen maar christenen, we oordelen niet over de harten, die werkelijk belijden dat ze de Heer Jezus als hun verlosser hebben aangenomen. En nogmaals, ik spreek daar geen oordeel over uit. Wij kunnen niet in de harten kijken. We nemen dat aan, dat ze werkelijk zich bekeerd hebben tot de Heer. Dat ze hun toevlucht genomen hebben tot de Heer Jezus als hun enige verlosser en zaligmaker. In het bewustzijn dat hij voor hun zonden gestorven is aan het kruis. En toch heb je het gevoel van, wat is dat toch merkwaardig. Ze leggen zo'n prachtige belijdenis af. Maar ik zie nog steeds de geest van rebellie in hen. Er is nog steeds een hang naar de wereld, wat toch een wezenlijk facet is van die afgoderij. Israël is nog maar net uit Egypte. Of er gebeurt iets dat heel goed aan het licht brengt, althans als je het figuurlijk overdraagt naar onze tijd. U weet, Exodus 15, dat is het lied van de verlossing, dan krijg je Mara, dan krijg je Elim. In Exodus 16 ontvangen ze voor het eerst het manna, we hebben ze alweer gemopperd, maar ze ontvangen het manna als een genadedaad van de Heere God. En dan in Exodus 17 begint het ermee dat ze mopperen omdat ze geen water hebben. Dat is al de tweede keer dat ze mopperen, de derde keer, nadat ze uit de Schelfzee, door de Schelfzee heen verlost zijn. En dan geeft de Heer ze water. De Heer is nog geen enkele boos geworden, want ze zijn nog niet onder de wet. Als ze onder de wet zijn, dan handelt hij ook met hen naar de wet. Als ze dan om water vragen, dan komt er oordeel op hen af. Maar hier nog niet. Het is alles genade wat de Heer geeft. De wet op Sinaï is nog niet gegeven. Het is alles genade. Maar dan in Exodus 17 komt Amalek. En van Amalek lezen we, niet in Exodus 17, maar veel later in Deuteronomium 25, lezen we dat Amalek hen aanvalt op hun zwakke plek, in de achterhoede. Amalek strijdt niet met open vizier, maar Amalek valt hen aan daar waar ze er het minst op verdacht zijn. In de geestelijke toepassing, en tussen twee haakjes, die geestelijke toepassing is volkomen gerechtvaardigd. We hebben gelezen in 1 Korinthe 10, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Dus wij zullen in al die gebeurtenissen moeten vragen, wat hebben ze ons te zeggen? We worden uitgedaagd en aangemoedigd om dit soort typologische toepassingen te maken. Dat is dus niet verboden, dat is zelfs verplicht. Nou, als het over Amalek gaat, zijn er altijd twee grote uitleggingen. Sommigen zeggen, Amalek is een beeld van ons eigen zondige vlees, dat op onze zwakke momenten juist zo treffend naar boven komt. Niet als we zo in een samenkomst hier bij elkaar zitten, dan is het nog wel aardig te onderdrukken, maar in het gewone alledaagse leven, als de kinderen weer eens lastig zijn, of als je in je werk weer op tegenslagen stuit, of als je in het verkeer bent, het is altijd heel goed om iemand te leren kennen, dus moet je eens een uurtje met hem meerijden. Dat raad ik altijd alle jonge dames aan. Trouwens, tegenwoordig moet je ook zeggen het omgekeerde. Kijk eens hoe jouw aanstaande zich achter het stuur gedraagt. Dan leer je een hele hoop over hem kennen. En over haar intussen ook. Dat zijn van die momenten juist dat wij kwetsbaar zijn. Dat we heel gemakkelijk, veel makkelijker ons vlees laten zien dan we dat in de samenkomst doen met ons zondagse pak. Zo is het met Amalek ook. Amalek, daar in de woestijn waar het een dorstig land is, droog en onaantrekkelijk, daar valt hij ons aan op onze zwakke plek. De ene uitleg zegt het zijn, is ons eigen zondige vlees dat dan aan het licht komt. De andere uitleg zegt het is de duivel. Amalek is een beeld van de duivel die ons aanvalt op onze zwakke plek. En ik zeg altijd maar, ik neem die twee uitleggingen maar samen, want ze werken hand in hand. De duivel is zo gevaarlijk voor ons, omdat hij een bondgenoot binnen onszelf vindt. Er zijn beroemde belegeringsverhalen uit de geschiedenis, uit de middeleeuwen, toen steden belegerd werden. Waarbij die belegering tenslotte slaagde doordat de vijand buiten de muren een bondgenoot had binnen de muren. Die van binnenuit bijvoorbeeld een geheim poortje opende waardoor de vijand kon binnenkomen. En daarom zeg ik die twee uitleggingen neem ik samen. De duivel heeft dikwijls zoveel succes op ons omdat hij binnen de stad een bondgenootje heeft. En dat bondgenoot is ons zondige vlees. Je kunt verlost zijn uit Egypte, uit de slavernij, uit het diensthuis, uit de macht van Satan. Je bent een christen geworden, maar nog altijd vindt de duivel uit wiens macht je bevrijd bent, een bondgenootje binnen in jou. Laat ik dat verkleinwoord maar weglaten. Een bondgenoot, ons zondige vlees. We hebben nog steeds dezelfde neiging tot afgoderij. We hebben nog steeds dezelfde neiging tot deze rebellie. En daarbij moet u goed bedenken, daar heb ik de vorige keer niet zo de nadruk op gelegd, maar dat wil ik vanavond juist wel doen, u zult ook wel zien waarom. Afgoden zijn niet verzinsels. Soms spreekt de Bijbel er zo over, dan zegt de schrift, de afgoden, dat zijn beelden van goud en zilver, hout en steen, stelt niks voor, dat leeft niet, dat beweegt niet, ze kunnen niet zien en horen die beelden. En dan steekt de Bijbel daar de draak mee. Jesaja doet dat heel treffend in Jesaja 44, hij steekt de spot met die beelden. Maar dat is één manier. Als je het inderdaad van dode beelden verwacht, dan is zo'n oordeel gerechtvaardigd over die dwaasheid om je voor een levenloos beeld neer te buigen. Maar er is ook een andere kant. Achter die beelden gaan geestelijke machten schuil, demonische machten. Er zijn minstens drie teksten in de schrift die dat laten zien. Deuteronomium 32 vers 17. Wie zich neerbuigt voor de afgoden, dient de demonische machten achter die afgoden. En iets dergelijks vind je in 1 Korinthe 10 en in Openbaring 9. In beide gevallen vers 20. Daar zie je drievoudige getuigenis. Afgoden, daar schuilen demonische machten achter. Een volk dat de afgoden dient, een mens die de afgoden dient, is daarmee in de greep van de demonische machten. Als ik het straks over die 80% had, dan bedoel ik daarmee dat 80% van de christenen op een of andere wijze nog ergens een gat in zijn muren heeft, een open plek in zijn harnas, of hoe je het ook wil zeggen, waar de duivel vat op hem of haar heeft. U vindt dat misschien wel gewoon. U komt misschien wel uit een traditie waar het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is dat 100% van de christenen nog zoiets heeft. Daar weet men wel van wedergeboorte en verlossing, maar niet van vrijmaking. In de zin van Romeinen 8, de geest des levens heeft ons vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en de dood in ons. Eigenlijk zou je zeggen, zulke christenen zijn er wel heel erg aan toe. Die denken dat het vanzelfsprekend is dat we ook als christenen altijd maar arme zondaren blijven. En dat houdt dan ook in dat we te allen tijd op een of andere wijze toch gevangenen blijven van ons eigen zondige vlees. En dus ook van de satanische machten die op ons kunnen inwerken. Die zijn er van 80% helemaal niet onder de indruk. Die zijn eerder verbaasd dat ik niet 100% heb gezegd. Maar wat ik zeg is, 80% is veel te veel. Ik zeg daarmee niet dat een christen ooit een stadium bereikt waarop hij niet meer zondigt. Mensen die altijd een goed geweten hebben, die hebben gewoonlijk een slecht geheugen. En die leven een oppervlakkig leven en kennen zichzelf maar slecht. Nee, ik zeg niet dat wij nooit meer zullen zondigen. Maar wat ik zeg is, wij hoeven niet in de macht van enige zonde te zijn. In de macht van de zonde. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 12 dat hij deze dingen schrijft opdat de zonde niet langer in ons sterfelijk lichaam zou heersen. Hij zegt niet dat we op enigerlei stadium ooit vrijkomen van de zonde, dat die zonde dan niet meer in ons is. Johannes schrijft nadrukkelijk, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan liegen wij. 1 Johannesbrief hoofdstuk 1. Maar waar Paulus het over heeft, is niet het feit dat de zonde als natuur nog immer altijd in ons woont. Waar hij het over heeft, is dat wij niet onder de macht van welke zonde dan ook zouden komen. Die zonde is er wel, maar hij hoort niets meer over ons te zeggen te hebben, want Christus heeft het over ons, voor ons voor het zeggen. Dat is het geweldige verschil. En als ik het heb over die 80%... dan gaat het over mensen die op enigerlei wijze nog steeds in de macht van de zonde zijn. En dat komt op hetzelfde neer als te zeggen, in de macht van bepaalde demonische machten. Dat is Amalek. En daarom zie je ook na de uittocht dat die twee dingen die ik straks noemde, afgoderij en rebellie, nog precies net zo aanwezig zijn. In Exodus 32, zo kort nadat de Heere God de 10 geboden had gegeven, en nadat Mozes was opgeklommen op de berg, dansten ze al rondom het gouden kalf en verbraken daarmee de eerste van die 10 geboden. Zo slecht kenden ze zichzelf. Zo slecht kenden ze de Heere. En zo zeer bewezen zij dat ze wel uiterlijk verlost waren van het juk van de slavernij, maar dat innerlijk het juk nog niet verbroken was. Als je doorleest in Ezechiël 20, daar heb ik al straks al een paar verzen uit gelezen, dan zie je dat ze ook in de woestijn even vrolijk doorgingen met afgoden te dienen. En dan gaat het dus echt niet alleen maar om dat ene gouden kalf, helemaal aan het begin van hun woestijnreis. In vers 16 staat het, en dan gaat het dus over de periode in de woestijn, omdat zij mijn verordeningen verwierpen, niet naar mijn inzettingen wandelden en mijn sabbatten ontheiligden, want hun hart ging uit naar hun afgoden. En als je het boek Amos leest in Amos 5, dan gaat het erover in hoeverre zij de offerdienst die God bij de Sinaï had ingesteld in praktijk hebben gebracht. En dan zegt de Heere ronduit dat er van die offerdienst niet veel is terechtgekomen. Amos 5 vers 25 en 26. Maar dat ze integendeel 40 jaar lang hun afgoden met zich hebben meegesleept. Nogmaals, dat lees je in het boek Exodus niet eens zo sterk. Dat hoor je pas veel later bij de profeten. Dat was dus een volk dat de Heere diende, dat de tabernakel in zijn midden had staan, dat zulke grote leiders had, Een volk dat elke dag de Heere op het blote knietjes mocht danken dat hij hen verlost had uit Egypte en intussen rustig doorging met de afgoden te dienen. En ook rustig doorging met die rebellie. Voor de Sinaï bestraft God die rebellie niet. Na de Sinaï verandert dat. In hoofdstuk 11 klagen ze dat ze geen vlees hebben. En God zendt kwakkels, maar hij zendt ze ten oordeel. Psalm 78 zegt dat ze God vroeg baden om vlees en hij gaf het, zodat ze erin stikten. Hij gaf hun naar hun begeerte. Dat is een zondig bidden. Dat tot het oordeel van God leidt. Twee hoofdstukken verder, in nummer 13 en 14, komen ze bij het beloofde land en zenden de 12 verspieders. En 10 daarvan zeggen we, dat kunnen we wel vergeten, dat land kunnen we nooit innemen. En het oordeel van God komt opnieuw over dat volk en ze zullen 40 jaar in de woestijn moeten rondzwerven totdat de hele generatie van boven de 20 is uitgestorven. Weer twee hoofdstukken verder, in nummer 16 zijn het Korach, Datan en Abiram die in rebellie opstaan tegen het leiderschap van Mozes en Aaron. En de aarde verslindt deze opstandelingen. In hoofdstuk 20 klagen ze dat ze geen water hebben. En dit keer is het zo erg dat zelfs Mozes en Aaron onder het oordeel van God vallen. In nummer 21 walgen ze van het manna. En de Heere zendt vurige slangen onder hen. Elke keer als ze rebelleren komt het oordeel van God. Niet om dat volk te verdelgen, maar om het te tuchtigen. En elke keer is er ook weer genadige verlossing. Zoals in nummer 21 wel heel erg bijzonder. Door de koperen slang waar ze op mochten zien. Zodat ze genazen van de vurige beten die de vurige slangen hen hadden toegebracht. Is dat niet treffend? Ik zou u wat zeggen over die koperen slang. Wij zijn nogal evangelistisch ingesteld, nietwaar? En het is een voorrecht als je over Johannes 3 vers 14 mag prediken. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moest ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan volgt het beroemde vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoort. En we passen dat graag toe op het evangelie. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Dat lied is geïnspireerd op die verse uit Johannes 3. Zie op het kruis, zoals Israël moest zien op de koperen slang, en dan werden ze behouden. Maar we vergeten dan dat het in nummer 21 helemaal niet gaat over de evangelieverkondiging. Het gaat daar, ik zeg het nog eens wat ik straks zei, het gaat daar om het volk van God. Dat verlost is uit de slavernij van Egypte. Een volk van God dat 40 jaar lang door de Heere, zo zegt hij het in Deuteronomium, als een gedragen is in de woestijn, zoals een vader zijn kind draagt. Een volk dat hij zich tot een eigendom verworven heeft, dat hij bij de Sinaï als een bruid heeft aangenomen. Hij heeft zijn verbond met dat volk gesloten. Het gaat bij de koperen slang helemaal niet om de vraag hoe een zondaar behouden wordt. Het gaat om iets heel anders. Het gaat erom dat mensen die 40 jaar lang achter de Heere aangewandeld hebben, door de woestijn, nog steeds moeten ontdekken dat in hun vlees, dat in hun zondige vlees, geen goeds woont. Zoals Paulus het schrijft in Romeinen 6. Dat wij weten dat in ons, dat is in ons vlees, geen goeds woont. Een nogal arrogante jonge man vroeg eens aan zijn voorganger waar hij nou eens een interessante bijbelstudie over zou kunnen doen. En toen zei die voorganger, nou, je zou dus bijvoorbeeld 5 bijbelse begrippen kunnen nemen. 5 bijbelse woorden om daar een studie van te maken. En toen zei hij, wat zijn die 5 woorden? En hij stond al klaar met zijn zakboekje. En die voorganger citeerde uit Johannes 6. Het vlees is van geen nut. Het zijn er 6, maar dat komt, ik heb het in het Engels gelezen. En daar zijn het er trouwens 4. Nou ja, 5 is het gemiddelde daartussen. The flesh profiteth nothing. Het vlees is van geen nut. Dat is wat. Weet u, als een zondaar voor het eerst tot de Heer Jezus komt. en dan door een blik op het kruis mag ontdekken dat er leven en heil is in hem die voor onze zonde gestorven is, dat is een geweldige ontdekking. Maar als je 40 jaar achter de Heer Jezus hebt mogen aanwandelen door de woestijn, nadat je verlost bent uit de slavernij van de zonde, en je moet dan na 40 jaar woestijnreis ontdekken dat jouw vlees nog even onverbeterlijk is, dat is een buitengewoon ernstige ontdekking. Daarover gaat het bij die koperen slang. Dat is geen bekeringsverhaal. Iedereen in deze zaal, dat zullen er nou niet zo gek veel zijn, die 40 jaar of langer de Heer Jezus heeft mogen dienen. Ik mag nou binnenkort vieren dat ik 40 jaar heb mogen prediken. Als je nou zo lang achter de Heer hebt mogen aangaan en je moet dan nog steeds ontdekken dat het vlees dat in je is van geen nut is, dat het onveranderlijk boos is, onverbeterlijk. Dat is een beschamende les. We kunnen er heel oppervlakkig en makkelijk over denken dat toen we uit het diensthuis uit Egypte werden uitgeleid, dat we toen eens en voor altijd bevrijd waren van de slavernij. Totdat je in het pastorale werk tot je laat doordringen dat velen, al zou het er dan geen 80% zijn, maar dan zijn het er toch altijd nog veel te veel, in zoveel gebondenheden van de zonde leven. Die moeten bevrijd worden van een juk dat in henzelf zit. Zelfs 40 jaar na de uittocht. Het vlees in Israël was onverbeterlijk slecht. Dat is een harde les. Je zou zeggen, dat had je na 40 jaar toch moeten weten. Het is merkwaardig bij de apostel Paulus. Hoe ouder hij wordt, dat kun je zien in de volgorde waarin zijn brieven geschreven zijn. Is dat duidelijker gaat hij het zien. Hij zegt eerst dat hij de geringste is van alle apostelen. In een volgende brief zegt hij dat hij de geringste is van alle heiligen, van alle gelovigen. En tenslotte zegt hij dat hij de eerste van alle zondaren is. Daar had hij een heel mensenleven voor nodig om in de volle breedte te ontdekken wie een mens in zichzelf is. Wij denken misschien, in sommige kringen leert men dat je eerst heel diep in je ellende moet zijn voordat je wederom geboren kan worden. Eerst de ellende en dan de verlossing en dan de dankbaarheid. Ik durf u te verzekeren dat het bij geen enkel mens zo gaat. In Ezechiël 36 zie je dat het net andersom is. Eerst wordt je hart met rein water besprenkeld. Dat is de wedergeboorte. Precies zoals de Heer Jezus het toepast in Johannes 3. Wederom geboren uit water en geest. Je krijgt een nieuw hart. Het stenen hart wordt uit je binnenste genomen, zegt Ezechiël 36. Je krijgt er een vlezen hart voor in de plaats. God geeft zijn geest in je binnenste. Dat is de wedergeboorte. En dan staat er, als dat met je gebeurt, dan zul je leren te walgen van jezelf. En niet andersom. Niet zo dat je eerst grondig moet leren walgen van jezelf voordat je zelfs maar zou durven mogen vermoeden dat de Heer het ook op jou begrepen heeft en dat ook jij tot de uitverkorene zou mogen behoren. Nee. Ik ben zo vrijmoedig vanavond om te zeggen eerst de verlossing en dan de ellende. Als u dan dat woord ellende goed wil opvatten. Dat is niet echt de ellende, alsof je nog verlost zou moeten worden. Maar dat is wel dat pas in de verlossing een mens pas letterlijk liet zien wie hij is. Op een van de eerste bladzijden van zijn institutie schrijft Calvijn dat mensen, dat zelfkennis en godskennis hand in hand gaan. Het zijn bekeerde mensen die God leren kennen, maar die daarmee ook zichzelf steeds beter leren kennen. En die naarmate ze zichzelf steeds beter leren kennen, ook weer God steeds beter leren kennen. Dat gaat hand in hand. Daar heb je een heel mensenleven voor nodig. Zodat je zelfs na 40 jaar woestijnreis, dat leert de geschiedenis van de koperen slang, pas echt leert zien, of beter dan voor die tijd, laat ik het zo zeggen, wie je in jezelf bent. De Heere God zegt in Deuteronomium 8 dat hij ze 40 jaren in de woestijn beproefd heeft, opdat hij zou weten wat in hun hart is. Dat betekent niet dat de Heere dat nog niet wist, dat hij die 40 jaren zelf nodig had. Maar die 40 jaren waren wel nodig om het aan het licht te brengen. En het is ook voor ons nodig om het aan het licht te brengen. En hoe ouder je wordt, Ik denk dat jongeren vaak denken, hoe ouder, hoe heiliger, en des te sterker zijn ze ontgoocheld als ze zien hoe het vlees zich soms kan openbaren in oudere en wijzer geachte christenen. Des te groter is de teleurstelling. Maar heiliging gaat gepaard met steeds diepere zelfkennis. En juist hoe dieper die zelfkennis is, des te groter kan zich ook de kracht van God in onze levens openbaren. En dat is de koperen slang. Inderdaad een beeld van Christus, zonder enige twijfel. Maar niet in de eerste plaats zoals een pas verloste zondaar hem ziet, die nog zo weinig van zichzelf weet. Wat weet hij nou over wat er in zijn hart en in zijn ziel schuil gaat? Dat gaat hij pas juist als gelovige geleidelijk ontdekken. Ik heb na 40 jaar christelijke dienst onnoemelijk veel meer reden om de Heere te prijzen om zijn goedheid in mijn leven dan ik dat aan het begin van mijn loopbaan had. Omdat ik na 40 jaar woestijnreis zoveel dieper en beter weet dat het vlees in ons geen nut heeft. En een klein beetje beter weet dan toen wat dat vlees inderdaad inhoudt. En het bijzondere van deze tijd, de tijd van Elia, de tijd van Mozes, is niet alleen maar de uitwendige verschijnselen, die zijn ook geweldig. Het wegvallen van kerkmuren, het elkaar leren herkennen over de kerkmuren heen, zoals we hier vanavond uit allerlei kerken en kringen bij elkaar zijn. Dat is geweldig. Het opnieuw leren ontdekken van de gaven van de geest en alles wat daarbij hoort. Dat is geweldig. En dat gebeurt ook in allerlei kerken en kringen. Grote evangelistische ijver, geweldig. Allemaal mooie dingen waar ik niets aan afdoe. Maar als het niet gepaard gaat met een inwendig werk van God, dan is het schuim, dan blaast de Heere erin en er blijft niets van over. Een echte opwekking gaat altijd gepaard met verootmoediging, met schuldbelijdenis. Dat is bij Bijbelse opwekkingen zo. Of het nou de opwekking onder Hiskia is, of de opwekking onder Josia, of de opwekking onder Ezra, of de opwekking onder Nehemia, gaat altijd gepaard met zelfkennis en met zelfveroordeling. En dat is niet wat je bij een pas bekeerde aantreft of bij iemand die bezig is bekeerd te worden, maar bij een volk van God dat zo beter had moeten weten en dat al zoveel eeuwen van geschiedenis achter zich heeft en dat elke keer zijn grootste glorietijden beleeft als het leert zich het diepste te verootmoedigen. We hebben niet alleen maar de evangelieboodschap nodig, die mensen vertelt hoe ze uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte verlost kunnen worden. We hebben ook het evangelie voor gelovigen nodig. De hele Romeinenbrief is evangelie voor christenen. Daarom is het ook zo ingewikkeld. Daarom raak je ook nooit op die Romeinenbrief uitgekeken. Het is het evangelie voor christenen, waarin zij leren dat juist hoe langer je op de weg bent, hoe dieper je gaat zien wie je jezelf bent. Romeinen 6 en 7 en 8 zijn daar een prachtig voorbeeld van. Romeinen 6 begint bij de doop. En die doop komt terug in 1 Korinthe 10. Daar begint de geloofsweg. De doop wordt in 1 Korinthe 10 in verband gebracht met de Schelfzee. Dus in Romeinen 6 begint het bij de Schelfzee. Met alles wat daarbij hoort, ook met het leren kennen van wie je in jezelf bent. Op het moment dat je gedoopt wordt, weet je daar nog weinig van, maar het gaat steeds meer groeien. En dan in Romeinen 7 van de Schelfzee kom je bij de Sinaï. In Romeinen 7 komt het probleem van de wet aan de orde. En hoe dat vraagstuk in je leven tot oplossing gebracht moet worden. Daar komt ook dat diepe woord dat je in jezelf ontdekt wie je bent. Het vlees is van geen nut. In mij, dat is in mijn vlees, woont niets goeds. Juist de wet leert ons dat ontdekken. En zo wandel je verder van de Sinaï door de hele woestijn heen tot het einde van Romeinen 8. Waar wij Bileam horen, want daar zegt Paulus, wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? Een stille heenwijzing naar Bileam. Zo vind je in Romeinen 6 tot 8. De hele woestijnreis van de gelovigen. Dan eindigt het. In de Romeinenbrief wordt niet ingegaan in het beloofde land. Dat wacht tot de Efeze en de Colossensebrief. Dat is een ander verhaal. Maar in Romeinen 6 tot 8 vind je onze hele woestijnreis voor ons. Je leert daar niet alleen maar jezelf te verafschuwen, je eigen vlees te veroordelen. Je leert daar ook hoe juist in die zelfveroordeling van het vlees de geest van God, de kracht van Gods geest, die gaat manifesteren in zulke levens. Want je mag niet blijven staan bij de veroordeling van jezelf. In die verootmoediging komt de geest. En de geest bouwt op die verootmoediging. Daarom wordt in Ezechiël 36 ook over de Heilige Geest gesproken. Daarom spreekt bijvoorbeeld Jesaja 63 over de Heilige Geest die met het volk was in de woestijnreis. Want daar waar het onrecht in ons gebroken wordt, de macht van het onrecht in ons gebroken wordt, daar kan de geest tot vrijheid brengen. Daar kan de kracht van de Heilige Geest zich manifesteren. Ik zeg het rustig, niet alles gelukkig, maar veel van wat zich aandient als bijzondere kracht van de Heilige Geest gaat veel te weinig gepaard met diepe verootmoediging. En daar waar de kracht van de Heilige Geest zich zogenaamd openbaart zonder deze verootmoediging over wat we in onszelf zijn, is dat alleen maar Haagse bluf. Met alle respect naar de Haginezen hier. Het is alleen maar schuim, het is niets, het is buitenlaag, het is buitenkant. Het betekent helemaal niks. De kracht van de Heilige Geest kan zich alleen maar openbaren naarmate er een diep inzicht is in wie we onszelf zijn. En dat zie je in nummer 21, daarmee wil ik afronden. Als die les geleerd is van die koperen slang, die les van wie we in onszelf zijn, en dat de Heer Jezus ook daarvoor moest sterven, zelfs na 40 jaar geloofsleven, kom je op dingen in je leven te stuiten waarvan je weet, ook voor deze dingen die ik als rijpe gelovige doe, moest de Heer Jezus aan het kruis sterven. Moest de koperen slang verhoogd worden. Dan vind je vanaf nummer 21 de een na de andere beeldspraak over de Heilige Geest. U moet het zelf maar doorlezen, nummer 21. Ze gaan dan van de ene bron naar de andere. Van de ene rivier in de ene beek. Dan hebben ze de woestijn achter zich gelaten. Ze komen in de velden van Moab. En ze gaan van de ene waterbron naar de andere. En ze zingen het lied van de bron. Wel op, gij bron. En u weet, na Johannes 3 komt Johannes 4. Johannes 4 gaat het over het levende water dat opspringt tot in het eeuwige leven. En in nummer 21 lees je over hun staven die deze lieten maar in de grond hoefden te steken of het water welde al op. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Maar nummer 21, tweede helft, kan niet zonder die eerste helft. De kracht van de Heilige Geest kan zich alleen vandaag, in deze tijd van Elia en van Mozes, deze tijd kort voor de wederkomst van Christus, die kracht van de Heilige Geest kan zich alleen openbaren naar de mate die verbonden is met zelfkennis, met verootmoediging over dat en wat wij in onszelf zijn. Opdat niet alleen maar op onze schouders het juk verbroken wordt, maar het juk dat nog altijd in ons zit. Voor zover wij nog in de macht zijn van welke zonde dan ook. En dat is de ernst van ons onderwerp. En het is mijn gebed dat elk juk in onze levens, misschien wel 80% van de aanwezigen hier, dat elk juk in onze levens verbroken mag worden. De zondige natuur blijft in ons zolang we hier op aarde zijn. Maar we hoeven niet in de macht van enige zonde te zijn. Het is mijn gebed dat het juk van de zonde in onze levens verbroken mag worden. Er wordt veel gesproken over de kracht van de Heilige Geest en ik ben daar erg blij mee. En ik doe daar zelf aan mee, met dat spreken over de kracht van de Heilige Geest. Als we maar elke keer leren opzien naar de koperen slang. Want hij stierf voor de zonde die wij ook doen als gerijpte christenen. En dat is nog veel moeilijker te accepteren dan toen we net bekeerd waren. Maar hoe dieper wij ons daarover verontmoedigen, dus te beter zijn we bruikbaar voor God. Is elk een van ons bruikbaar. Dan worden we ook verlost van onze minderwaardigheidsgevoelens, zoals bij Mozes. Ik kan niet, ik kan niet. Dat maakt de Heer er wel uit. Als hij je roept, dan ga je gewoon. Vandaag sprak ik nog met een jong meisje die twee keer zei van heel verschillende dingen, dat kan ik niet. Ik zei, wil je wel eens ophouden? Dat kan je wel. Ik weet niet of je bedoelt dat ik wil het niet, of dat je leidt aan minderwaardigheidsgevoelens, maar je houdt jezelf voor de gek. Je zit daarin gevangen. Je kunt dat zo vaak tegen jezelf zeggen dat je het echt zelf gaat geloven. Zo zitten zoveel mensen gevangen in, ik kan het niet, ik kan dat niet, ik kan dat niet. Ze kijken hoog op tegen anderen die het wel kunnen. zijn gevangen in hun eigen minderwaardigheidsgevoelens. Velen zijn nog zo gevangen in de afgoden die ze dienen in hun leven en die belangrijker zijn dan Christus. Velen zijn gevangen in de rebellie, de geest van gemopper en gemurmureer. Mopper niet, zegt Paulus in Filippenzen 2. Want dan zijn jullie net zo donker als de wereld om je heen. Maar wees een lichtende ster in je omgeving. Door te leven in een vrij en dankbaar, met een vrij en dankbaar hart. Dat niet murmureert. Maar dat leeft in de vrolijkheid van de omgang met de Heer. Laten we samen bidden. Heer God, het is een voorrecht om u te mogen kennen. Als de God niet alleen zondaren verlost, ook vandaag aan de dag. Maar die ook mensen die al 10 of 30 of 50 jaar u kennen, nog altijd verder opvoedt om het vlees in de plaats van de dood te leren houden, opdat de kracht van Gods geest zich in hun lichamen kan openbaren. Leer ons, Heer, hoe lang we ook al christenen mogen zijn, kort of lang, om op te zien elke keer naar de koperen slang in het bewustzijn dat u, Heer Jezus, ook voor de zonde die wij als gerijpte christenen doen, gestorven bent. Want hoe ootmoediger wij zijn voor uw aangezicht, hoe meer wij ons verootmoedigen, des te meer kan uw kracht zich in onze zwakheid openbaren. Des te meer kan de kracht van uw geest zichtbaar worden in onze levens. Dank u daarvoor, Heer. Leer ons dat te verstaan. En verheerlijk uw naam in ons. Amen.